Even kijken, Hans van der Naal, wat hebben die? Nou, ze hebben natuurlijk vorige week het symposium gehad. Het grote gebeuren, wat heel wat opgeleverd heeft. Onder andere Proceedings, het boekwerkje, zeg maar, wat alles beschrijft, alle presentaties bevat. Dat is opgenomen in de artikel van Hans van der Naal. Dus die kun je daar bestellen. Er zijn er niet zoveel. Is, maar ze zijn beschikbaar. En verder zijn ze met alle media die ze daar hebben, foto's, films en zo, nog aan het rommelen. Dat horen we misschien later nog meer. Ja, dit jaar is natuurlijk het jaar dat 50 jaar geleden de eerste amateursatelliet Oscar 1 is gelanceerd. En daar wordt dus in Amerika flink aandacht aan besteed. En ze zijn nu ter nagedachtenis van die gebeurtenissen begonnen om de oude newsletters uit 1961 opnieuw te gaan publiceren. Om eens een keer te laten zien hoe dat toen ging, wat daar toen gepubliceerd is. Het was natuurlijk de tijd van het begin van de ruimtevaart. Er waren nog maar een paar satellieten gelanceerd eigenlijk. En toch waren in de begintijd al amateurs bezig amateursatellieten te bedenken. Dat begon in Californië met het project Oscar Groep. Project Oscar Association eigenlijk. En die, dat was een groep amateurs die echt heel primitief, simpel, letterlijk in garages en zo begonnen om de eerste satellieten te bedenken. En Oscar 1 was dan de eerste. Hij had niet veel meer dan een CW-zender aan boord met een temperatuursensor. En die CW-zender die zond alleen maar de letters HI uit. HI, HI de hele tijd. Alleen de snelheid waarmee hij dat uitzond, dat was dan een maat voor de temperatuur aan boord. Hij had nog geen zonnepanelen, het was alleen een batterij waar die op liep. Dus toen de batterij leeg was, was het ook afgelopen. Dus hij heeft niet zo heel lang gewerkt. Hij zond in de 2 meter band. En het was op zich natuurlijk spectaculair in die tijd dat ze dat voor elkaar hadden gekregen. Hij werd met een raket van de Air Force mee gelanceerd als tweede payload bij een grote wetenschappelijke satelliet of zo. En zo mocht hij dus meeliften. En zo werd dat dan voor het eerst gedaan. Nou, dan zie je dus in zo'n publicatie van november 1961 hoe dat toen allemaal verteld werd, door de wereld de hoogte werd gebracht van die ontwikkelingen. Van het feit dat die eerste satelliet dan als echte amateursatelliet, helemaal gemaakt door vrijwilligers, helemaal zonder commerciële doeleinden en zo gemaakt en gebouwd was, en afgeregeld en getest en noem maar op. En toen aan de luchtmacht werd meegegeven voor de lancering. En dat is allemaal wonderwel verlopen. De satelliet heeft prima gewerkt en heel veel amateurs hebben het toen kunnen ontvangen. Nou, dat was dan het begin natuurlijk. Later kwamen Oscar 2, 3 en zo iets opgevoerde, betere versies met ook voor het eerst een ontvanger aan boord. Dat had Oscar 1 dus nog niet. Alleen maar een simpel zendertje. Maar later kwamen dus ook ontvangers. Dan kon je ook echt onder zo'n commando sturen. En later begonnen ook echt relais satellieten te komen. Zo is dat geleidelijk gaan groeien. Ja, intussen zijn we natuurlijk heel wat verder. Er zijn een heleboel satellieten nu in de ruimte die alle mogelijke activiteiten ontplooien op de amateurbanden. Ook vooral de laatste jaren natuurlijk veel CubeSats, van die kleine kubus satellieten die ondanks het feit dat ze maar zo klein zijn, toch hele krachtige dingen blijken te kunnen gaan doen. En die krijgen ook steeds meer belangstelling, ook zeker buiten de amateurwereld. Natuurlijk in educatieve kringen, zullen we maar zeggen, hè, door de universiteiten. Heel veel studenten die komen voor het eerst in aanraking met ruimtevaart door middel van CubeSats in zo'n project in de universiteit. Maar ook daarbuiten, commercieel, militair, overal worden tegenwoordig van kleine satellieten gebruikt. Al dan niet CubeSats, maar ook dingen die er veel op lijken. En er wordt heel veel aan gewerkt. Zo is ook in Engeland een nieuwe UK Space Agency in Engeland de eerste satelliet onder hun hoede, zullen we maar zeggen, aan het ontwikkelen. Dat is UQ1, dus UK UBA name, and die is zover dat die nu echt gebouwd gaat worden. Hij is de Critical Design Review gepasseerd en nou is het uiteindelijk ontwerp goed gebeurd en zo gaat hij nou gebouwd worden. Er waren heel veel plannen voor experimenten die in dat dingetje moesten gaan komen, maar uiteindelijk zijn er maar vier geselecteerd. Dat is niet zoveel ruimte van kubus natuurlijk. Ook zal Amstrad UK daar een rol in spelen, want die zullen dus ook een deel van de radioapparatuur leveren voor de contacten met de commandostation onder andere. Maar ook zit daar meteen een lesstation in, een lineair lesstation. Hetzelfde wat ook in de FunCube van Amstrad UK komt te zitten. Dus zijn we daar meteen de kans om alsnog er een amateur satelliet van te maken. Het is een drievoudige CubeSat overigens. En hij wordt gebouwd door Glidespace, een klein bedrijfje in de UK die zich specialiseren in het bouwen van kleine satellieten en satellietsystemen. Eigenlijk een directe concurrent van EasySpace in Nederland. Ook een klein bedrijfje wat dus voortgekomen is uit studenten van de TU Delft die daar gewerkt hebben aan Oscar 64. Overigens, die Delphi-groep heeft inmiddels met ISIS een contract getekend dus voor de lancering. Dus inmiddels is daar dus de tweede CubeSat bijna klaar. Nou ja, er wordt hard gewerkt, maar Delphi Next, en die is er is nu een lanceercontract getekend door de TU Delft met ISIS. Dus die vroegere TU-studenten die nou een eigen bedrijf hebben, die gaan nou weer de lancering regelen voor die volgende CubeSat van Delft. De Delphi Next. En het leuke is, die wordt dus dan gelanceerd in 2012 met een Russische Dnieper-raket. En met die lancering zullen er wel meer dan 20 kleine satellieten in de ruimte worden gebracht. En het zou best kunnen dat daar ook die Engelse satelliet bij zit. Van de U-Cube. Van de Engelse ruimtevaartorganisatie. Want die gaat ook eind 2012 de ruimte. Er zitten daar twee concurrerende CubeSat, zeg maar, in de dezelfde raket. We zullen zien. Ook Delphi Next die moet gedeeltelijk als amateursatelliet actief gaan worden als het allemaal mee zit. Komt dus ook weer zo'n relaisstation in te zitten. Net als in Delphi C3, oftewel Oscar 64. Dus ook daar leuke dingen te verwachten voor ons. Dan de andere CubeSats die onlangs gelanceerd zijn. Die Explorer 1P. Is zeer actief, zeer sterke signalen op zwevend. De telemetrie wordt volop ontvangen. De satelliet is dus een soort een replica van de eerste Explorer 1 satelliet die door de Amerikanen gelanceerd is in 1958. En die daarbij dus de Van Allen gordels ontdekt heeft. Nou, deze satelliet moet dat nog eens zachtjes open gaan doen, zeg maar. En die gaat ook weer metingen doen in de ruimte op dezelfde soort manier. En de telemetrie daarvan is prima te ontvangen tegenwoordig. Ja, het is een beetje een raar soort signaal. Het is even wennen met afstemming, maar het werkt wel. Overigens is het een flinke verwarring over de identificatie van de satellieten. Er zijn dus vier CubeSats en twee niet-amateur CubeSats, zullen we maar zeggen. Commerciële satellieten, allemaal tegelijk gelanceerd. Dus er zitten zes objecten, allemaal redelijk bij elkaar in de buurt nog. Ja, het is een beetje lastig om ze te identificeren. Aanvankelijk leek het wel duidelijk dat de eerste drie objecten die bij elkaar in de buurt zitten, dat de drie CubeSat moeten zijn die ook samen uitgezet zijn vanuit een B-pod. Dus E1P, Obisat, Oscar 71 en de andere, hoe heet die? die M-cube, ja, M-cube, die drie die zouden dus eigenlijk tegen bij elkaar moeten zitten. RAX2, die was als drievoudige cube zat op een ander tijdstip in een andere richting uitgezet. Die zit ook echt duidelijk nu in een iets andere omloop, andere baan. Dus die zie je wel dat het een aparte is. Die is wel te identificeren. Dat is duidelijk object E. En dan die andere twee, de DICE 1 en 2 satellieten, die aanvankelijk aan elkaar vast zaten. Allebei anderhalve cube zat, zeg maar. Die in totaal dus ook drie cubes zat, ruimte bevatten. Die moet ook tegen elkaar zitten natuurlijk. Maar ja, nou zijn er drie groepjes. Maar het is even verwarrend, want NOAA is die zaken een beetje door elkaar gaan halen, kennelijk. En nou zijn we in de war wat nou wat is. Het lijkt er nu op dat de objecten F en G toch in die groep zitten van E1P, OpiSat en MQ. Maar het is niet helemaal duidelijk. Dus hoewel het aanvankelijk wel makkelijk te beredeneren leek welke moest zijn, dat is het nu weer heel vaak. Maar EEP is in ieder geval een van de eerste satellieten die passeert. Waarschijnlijk is het object G van Golf. Maar dat moet nog allemaal bevestigd worden. Als er wat meer uit elkaar drift, dan wordt het wat makkelijker om ze te identificeren. De ESA die wil studenten gaan sponsoren die mee willen doen aan de Europese CubeSat Symposium, wat van 30 januari tot en met 1 februari gehouden wordt in Brussel. Er moeten al studenten zijn uit de ESA-lidstaten. En die kunnen daarvoor zich aanmelden, zeg maar. En dan krijgen ze een flink deel van de kosten die ze moeten maken voor dat symposium vergoed door de ESA. Dus die vinden het ook heel belangrijk studenten overal bij te gaan betrekken. Ja, al die technische studies moeten steeds meer gestimuleerd worden, want anders hebben we echt een probleem in onze maatschappij als het zo doorgaat. Dus vandaar dat aan alle kanten de aandacht aan besteed wordt. Door NASA, door ESA enzovoort ook. Goed. Kijken. Ja, er is aan het Space Station nu een zeer gevoelige hoge definitie tv-camera gemonteerd. Waar hele fraaie plaatjes mee gemaakt kunnen worden, ook in het donker. Dus ook kunnen allerlei verschijnselen in de atmosfeer en zo worden geregistreerd. En er staan wat mooie voorbeelden op internet om dat eens te bekijken. Bijvoorbeeld van een keer een passage over Japan. En dan zie je allerlei leuke effecten, zoals onweren en dat soort dingen. Ja, aardse verbindingen die zijn er weer de nodige geweest. In Zwitserland, met Californië en zo. En er zijn er weer een paar gepland. Dit moet er ook geweest zijn met New York en met Italië gisteren op de 12e. Nou, verder is er weer eentje gepland op de 14e met Canada. Rechtstreekse verbinding zullen wij niet horen. En dan op de 15e weer met Houston in Texas en via Telebridge in Australië. Ook weer buiten ons bereik natuurlijk. Dus dat horen we dan niet. Ook verder is er nog een andere camera, of eigenlijk twee camera's gepland aan de buitenkant van het Space Station. Dat is een commercieel bedrijf, Earthcast. En dat schrijf je dan een beetje vreemd, URTHE, methodiek te experimenteren. Ze willen elektromotortjes, zullen we zeggen, elektrojets gaan gebruiken. Die zijn niet geschikt voor het lanceren van satellieten, daar zijn ze wel zwak voor, maar ze zijn wel goed voor het manoeuvreren in de ruimte. En voor de voortsturing van satellieten die weliswaar geen grote, zware vuurstoten nodig hebben, maar wel gedurende lange tijd een zwakke voortstuwing. Wat natuurlijk goed kan met zo'n elektromotor, waarbij een gas onder hoge druk met hoge snelheid uitgestoten wordt. En nou, we willen dus kijken als zo'n ionenmotor, want dat is het dan zo'n beetje, gebruikt wordt, dan komen er dus ioniserende gaswolken uit zo'n raketmotor uitlaat. En die blijft dan in de buurt van de satelliet hangen, in eerste instantie. En dat geeft dus dan, ja, zoiets als een reflecterende wolk, zoals wij die kennen als amateurs, hè. Zo'n ionisatie-effecten enzovoort, waar je dan radiogolf tegenaan gaat reflecteren. Maar dat betekent ook dat die wolk dus een stuk afschermt. En dat willen ze wel eens precies gaan meten. Dus vandaar dat ze aan de onderkant van het Space Station dan af en toe zo'n motortje aanzetten. Dat heeft nauwelijks duwkracht, dus dat doet weinig of niks met het Space Station. Daar gaat het niet om. Het is gewoon om eens te kijken hoe afstand zo'n wolk ontstaat. Wat het effect daarvan is van de ontvangst van de radiosignalen van het Space Station. En daarvoor gebruiken ze dan de packet zender op 145.825. En daar willen ze dan precies timen, vandaar dat er dan een master station ergens in Europa begint om zeg maar, tijd packets uit te zenden. Als het goed is 1 per seconde, dan weet ik niet of dat lukt. Ik denk dat het wat minder worden, maar hoe dan ook, die zendt dan allemaal packets uit met een tijdvlaggetje erin, zeg maar, zodat je precies kunt zien wanneer dat packet uitgezonden is. En dan moeten stations op de aarde dan gaan proberen die packets te gaan ontvangen tijdens de passage van het Space Station. En dan moet daaruit gaan blijken dat het tijdens bepaalde stukken van de passage goed gaat en andere delen van de passage niet. En dat dan die wolk dat afschermt. Nou, eerst gaan ze wat experimenten doen waarbij zeg maar een koud experiment is, waarbij dus nog geen ioniseerde wolk wordt uitgestoten, maar alleen maar koud gas, zeg maar. Dus nog niks bijzonders. Dan zou je dus weinig of niks moeten merken. En daarna komen dus experimenten waarbij die wel echt ioniseerd gas kan produceren. En dan zou je het effect wel heel goed moeten zien. Het verschil moeten merken. Nou, daarvoor zijn wat perioden afgesproken. Zoals gisteren en vandaag. Het is ook te horen geweest, elke betaling van de Space Station. Dat er door masterstations dus allemaal packets werden gerelieerd. Met een nauwkeurige timing enzovoort. Nou, dat kon dan ontvangen worden. Dat doen ze rond de hele aarde. Daar hebben ze een aantal stations. En er komen nog meer van dit soort experimenten op de 25e tot de 28e in die periode ergens. Dat is al 25 en 26 zal het dan voor ons worden, denk ik. En ook weer 2 december tot 5 december zijn er weer van die experimenten te verwachten. Dus, daar kun je aan meedoen. Je kunt je aanmelden voor dat Space Plasma Experiment Shadow. En dan moet je dus op de Russische site zijn van het SNIMAS, waar je alle gegevens kunt vinden. En waar je dan kunt aanmelden, dan krijg je alle gegevens die nodig zijn enzovoort. Zo weet je precies wat je bedoelt en hoe je het moet doen. Het aantal stations, amateurstations wat meedoet, dat moet ik doen. En dat is ook precies de bedoeling. We willen zo'n groot mogelijke groep waarnemende stations hebben. Dan krijgen ze een goed beeld van het effect over de bepaalde gebieden. Ja, verder. Vorige week. De afgelopen week is die grote asteroïde geweest, die 2005 EU55 die passeerde. Er zijn volop radarbeelden van gemaakt. Ik weet niet of ook amateurs daar iets mee hebben weten te bereiken. Of die ook reflecties hebben waargenomen van de grote stations in Goldstone en in Arecibo. Maar de radarplaatjes die waren in elk geval wel in. Ja, er is een ander groot probleem eventjes in de ruimte ontstaan met een ruimtevaartuig van de Russen. De Phobos Grunt is gelanceerd afgelopen week. Die moest naar Mars gaan vliegen, of eigenlijk de maan Phobos bij Mars, om daar dan zachte landing uit te voeren, grondmonsters te gaan nemen op Phobos en die gaan analyseren. De gegevens terugsturen, maar ook monsters verzamelen en in een capsule terugsturen naar de aarde. Een zeer ambitieuze missie dus, hè. Maar de Russen hebben op een of andere manier vreselijk pech met Mars. De afgelopen, ik geloof al 12 vluchten die ze hadden willen uitvoeren naar Mars zijn allemaal mislukt. Om een of andere reden, ik had daar iets, het lijkt wel of er een vloek op rust, het begint dus niet te denken. Want ook deze lancering is weer mislukt. Die Phobos de sonde die is wel keurig met een zenith gelanceerd vanaf Baikonur en in een lage baan om de aarde gebracht. Daarna moesten er nog 2 manoeuvres worden uitgevoerd. Eerst eentje om de baan iets hoger te maken en een beetje nog meer cirkelvormig. Om daarna dan met een grote vuurstoot de sonde in de richting van Mars te gaan sturen. Maar die laatste twee manoeuvres die zijn niet uitgevoerd, dat is niet gelukt. En sterker nog, het grondstation krijgt helemaal geen contact meer met de Phobos. En die, ja, dat zit vast. Ze krijgen geen downlink meer, ze kunnen geen enkele manier dat ding nog bereiken. En ja, hij hangt in die baan, die te lage baan, met een laagste punt eigenlijk de 200 zoveel kilometer. En dat is natuurlijk heel ongezond, want dan houdt hij die baan vol. Dus ze zijn nu heel snel aan het proberen om hem alsnog te bereiken. Ze hebben de hulp van de ESA en NASA ingeroepen, die werken ook mee met de grondstations. Maar tot nu toe is alles mislukt. Ze waren aanvankelijk bang dat na twee dagen of drie dagen de batterij aan boord wel leeggelopen zou zijn. En dat die dus sowieso dan uit zou vallen en niet meer bereikbaar zou zijn. Maar het lijkt er nu op dat er toch nog wel iets werkt in het apparaat. Want hij is wel bezig met standregeling, kennelijk. En dat is onder andere te zien aan de baanparameters, want die veranderen een beetje. En dat is daaruit is af te leiden dat er iets van voortsturing plaatsvindt af en toe. Nou, dat is niet omdat het grondstation daar commando's voor stuurt, want die krijgen geen contact, maar dat doet hij spontaan zelf. En volgens de Russen is dat gewoon omdat standregelingmotortjes beginnen te werken. Af en toe, kennelijk. Dus, en het is ook aan visuele waarnemingen te zien dat hij stabiel is. Hij tuimelt niet, hij roteert niet, hij houdt netjes gestabiliseerd. Dus er werkt wel iets. De standregeling die doet het. Maar ja, verder niks. En nou is het afwachten. Of ze nou nog in de komende dagen, misschien nog twee weken of zo, de kans krijgen om hem te bereiken. Zo niet, dan is het jammer, dan moeten ze hem opgeven. En dan zal hij dus naar beneden komen en verbranden in de atmosfeer. Er is nog een tweede probleempje mee. Aan deze zonde zit gekoppeld de eerste Chinese Marszonde, die mee zou lichten. En die zou dan bij aankomst bij Mars dan losgekoppeld worden en die zou dan in de baan naar Mars gaan. De eerste keer dat de Chinezen verder weg de ruimte in zouden gaan dan de maan. Want daar zijn ze wel op toe geweest, maar naar Mars nog nooit. Dit was dan de eerste poging om daar naartoe te komen. Hebben ze niet zelf gelanceerd, maar meegegeven bij de Russen. En nou gaat het ineens groeien. Dus dat is allemaal behoorlijk dramatisch, maar we moeten kijken wat er gebeurt. Eerste inschattingen die zeggen nu dat hij begin januari waarschijnlijk dan zal gaan verbranden in de atmosfeer als er verder niks meer verandert. En dat is op zich ook alweer een probleem aan het worden, want die voorbeeldpunt is nogal een groot, zwaar, ingewikkeld ding. Dus er komt vast weer het een en ander op het aardoppervlak terecht. Al is het maar de luchtkeercapsule die er juist op gemaakt is om een val door de atmosfeer te overleven. Dus die zal dat ook wel doen. Die komt echt op de grond terecht, mogen we aannemen. Het probleem is dat die ruimtesonde gebruik maakt niet alleen van zonnepanelen, maar ook van een kernreactortje, zeg maar, al voor de energievoorziening. Dus dat is niet zo fijn dat die naar beneden komt vallen. En daar zit ook heel veel brandstof in. Een heel groot deel van de massa is momenteel hydrazine brandstof en dat is knap, gevaarlijk, giftig spul. Maar goed, laten we hopen dat dan het grootste gedeelte verbrand of vliegt in de atmosfeer, dan worden we er niks meer van merken. Maar je weet het niet. Misschien dat die brandstoftanks zo goed zijn dat ze de val ook nog overleven en dan krijg je dus ook een probleem op de grond. Maar ja, afwachten. We zijn alweer aan het rekenen, het monitoren. Dus ja. Dat zal wel weer tegenstander met de media gaan opleveren. Verhalen. Goed, de Amerikanen zijn intussen wel bezig met de voorbereiding van hun nieuwe Mars zonde. Een Mars-wagentje eigenlijk. Een Mars Science Lab. Curiosity, die op de 25e gelanceerd moet gaan worden richting Mars. En die moet daar spectaculaire zachte landing uitvoeren. De Oekraïnse methode hebben ze bedacht. Oké, en die moet daar dan de hele tijd experimenten gaan uitvoeren, metingen enzovoort. Zo'n beetje zoals die vorige twee Marswagens, alleen is deze veel groter en veel zwaarder. Heeft niet veel meer mogelijkheden, dus dat belooft nog wel. En ja, de laatste tijd gaat het gelukkig met de Amerikanen, dat was wel goed. Dus laten we kijken. Ja, verder staan de Russen op het punt om weer een nieuwe Soyuz te lanceren naar het Space Station. een voorbereidende loop op dit moment. Het gaat in de komende nacht gebeuren. Om 5:14 is de lancering onze tijd. En dat wordt allemaal live uitgezonden op Maas TV. En de eerste voorbereidingen die kun je al een beetje bekijken. Maar als het goed is, gaat er dus de komende nacht weer een nieuwe bemanning die kant op. En die moet dan op de 16e aankomen en aankoppelen aan het Space Station. En dan willen we zien. De 21e vertrekt dan de oude man, die nu nog boven zit, die 3 man. Dus een tijdje hebben we even 6 man aan boord, maar vanaf de 21e weer 3 man. En die gaan dan op werk tot 21 december, als de volgende bemanning erboven gaat, met onder andere André Kruikers erbij. Als het allemaal mee zit. Ja, dan nog even kijken naar de amateursatellieten. ARISSA-1, oftewel de radioscout op de Hubego. Die doet het nog steeds prima. Hij is langzaam maar zeker naar beneden aan het komen. Mijn schatting is nog steeds dat hier de eerste helft van december gaat komen in de atmosfeer. Ik denk niet dat die kerstmis haalt, maar het is moeilijk te zeggen. Het hangt heel sterk af van de zonactiviteit, dus je weet het niet. Heel waarschijnlijk komt hij wel in december naar beneden, dat is vrij zeker. Dan Oscar 7, wisselt braaf tussen mode A en B elke dag. Vandaag was het B, dus morgen weer A. Oscar 11 is weer actief, die is weer in zijn periode van 10 dagen dat hij ingeschakeld is. De afgelopen week is hij steeds te horen geweest. Oscar 27 doet het prima, 29 helaas nog steeds niet, kan nog even duren. En 50, 51 en 52 doen het allemaal prima. Nou, allerlei clubsats en oude satellieten en Oscar 26, ook RS-15 en zo, die blijven we allemaal doen. Met af en toe nog telemetrie of wat dan ook. Ook Oscar 64 blijft keurig telemetrie zenden. Space Station, dus normalerwijs alleen wat ARIS-verbindingen ervoor. De rest van de tijd is steeds de packet actief op 145.25. En verder geen andere zaken met de amateursatelliet op dit moment. Eens kijken, missen we nog iets? Ik denk het niet. Ik denk dat we een beetje allemaal op een rijtje hebben.